Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 54. En wij zingen de versen 1 en 2. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. En vers 2, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. En wat u daar verder vindt in Psalm 54, versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Lucas 23. We beginnen te lezen bij vers 33. En wij lezen door tot en met vers 46. Lucas 23, de versen 33 tot en met 46. En daar lezen wij het woord van de Heere. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vrees gij ook God niet, dat gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is het eerste gedeelte van vers 34. Vers 34a, waar wij lezen: En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Doen we belijdenis van ons geloof en laten we daarna zingen uit Psalm 117. We zingen Psalm 117 nadat wij eerst belijdenis van het geloof gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. En in ons gebed willen wij ook de familie Kiewit de Heere opdragen. Een schoonzuster van zuster Jaan Kiewit en broeder Paul Kiewit is afgelopen week op de leeftijd van 97 jaar overleden. Zij woont in Geldershof. We willen de begrafenis vindt deze week plaats. We willen deze familie de Heere opdragen. Zullen wij samen bidden. Heilige en heerlijke God, hoe groot zijt gij. Uw grootheid is ondoorgrondelijk. En hoe diep is uw woord. En we willen u ervoor danken dat u ons uw woord hebt gegeven. Dat elke keer weer vol onderwijs is. Heere, open onze harten voor uw woord. En open uw woord voor ons. Wilt u ons verstand verlichten, wanneer wij zo meteen opnieuw mogen mediteren over uw woord. En het woord wat u gesproken hebt, Heere Jezus, mogen overdenken. Laat onze overdenking van u zoet mogen zijn. En laat het u wel behagelijk mogen wezen. Dat ook de bediening van uw woord naar de zin en de mening van uw Heilige Geest mag zijn. En Heere, wat moeten wij u aanbidden om uw onuitsprekelijk groot offer. We hebben juist gezongen uit Psalm 54, O God, verlos mij uit de nood. En we zien daarin trekken, ook terug in uw lijden en in uw sterven, hoe vreemden en tirannen tegen u opstonden en hoe u moest lijden en sterven. Maar Heere, één ding hebt u niet gebeden. En dat zijn die eerste woorden, O God, verlos mij uit de nood. Dat hebt u juist niet gebeden, dat heeft David wel gebeden. En dat bidden ook uw kinderen zo vaak. Maar u hebt uit die verschrikkelijke nood deze woorden niet gebruikt. Want daartoe was u gekomen op deze aarde, opdat u zondaren zou verlossen uit hun nood. En daarom wilde u hun nood op u nemen. En u wilde in hun nood ondergaan. U wilde de dood ingaan. En dat is het onuitsprekelijk groot wonder. De genade van de Heere die wij niet begrijpen. O, laten wij het des te meer mogen aanbidden. En laten wij het ook geloven in de praktijk van ons leven, dat de verkondiging van dit wonder, dat u de plaatsvervanger bent van arme zondaren, laat dat wonder ons tot overgave aan u mogen leiden. Dat wij gebracht worden aan uw voeten, om daar onze verdorvenheid, onze zonden voor u te belijden en dat wij van u smeken het onvergankelijk leven. We belijden u, Heere, dat wij verschillende van onze zonden wel kunnen belijden wanneer u ons daar licht voor geeft. Maar we belijden u dat de diepten van onze verdorvenheid ook nog voor ons niet onder woorden is te brengen en ook soms niet eens gezien wordt. Ook daarvoor is er de werking van uw geest nodig, dat er een verdieping mag zijn in het leven van uw kinderen, in dat stuk van de ellende, in dat stuk van de zelfkennis, opdat er zo ook bij uw volk en kinderen een toename mag zijn in de kennis van die zaligmaker en dat uw waarde alleen maar hoger en groter wordt. Heere, wij bidden u of het dan de vrucht mag zijn van een leven van dankbaarheid, een leven van overgave aan u, een leven van gehoorzaamheid aan u, een leven waarbij uw kind zich richt niet op zijn beleving, maar op u, de levende God, ziende op Jezus, de overste leidsman en volleindiger des geloofs. Heere, we bidden u dat uw beeld afgedrukt mag worden in het leven van uw kinderen, dat ze in de praktijk van het leven uw beeld zullen weerspiegelen, dat ze in de liefde tot u zullen wandelen. Heere, wat is dat rijk? Dat maakt het dienen van u tot zo'n heerlijke bezigheid. Gezegend zijn zij die u kennen, die met u mogen leven. Heere, laat ook de verkondiging van uw woord, ook dit lijdensevangelie, tot bekering mogen leiden. Dat ook mensen die nu nog verhard zijn of onverschillig zijn, nog vastzitten in wereldgelijkvormigheid of in onwil en zich tegen u verharden en niet met u werkelijk willen leven, maar zichzelf willen handhaven. Wilt u al die menselijke sterkten, wilt u die verbreken en wilt u tot verbreking leiden, dat ze aan uw voeten terechtkomen. Heere, we bidden u, laat het beeld van de lijdende Christus en de biddende Christus tot bekering mogen leiden. Want Heer, u leidt daar niet om uw eigen zonden, want u had geen zonde. Maar u leidt daar om onze zonden. En dan zien we daarin, Heere, het gevolg en de uitkomst van een leven zonder u. Dat zal dan eeuwig moeten verzinken zijn onder uw toren. O, laten we deze ernstige zaken ter harte nemen. En laat er een droefheid naar u in ons hart geboren mogen worden. En een verlangen om met u door het leven te gaan. Dat we mogen beseffen dat een mens zonder u alleen maar vermoeid en belast is. Heere, wilt u zo trekken? Wilt u zo werken onder de bediening van uw woord? Wil ons aandacht geven, gewijde aandacht bij het luisteren, ook als we thuis meeluisteren. Gedenk ook hen, Heere, die op een andere plaats zijn en toch met ons verbonden zijn. Laat de gemeenschap der heiligen toch ervaren mogen worden. Heere, sterk uw dienaar, dat zijn mond geopend mag worden, dat hij mag spreken zoals u hem roept en hem opdraagt en beveelt dat te doen. En zo, Heere, willen wij u ook bidden voor de gemeente. Opnieuw willen wij haar u opdragen en hen met bijzondere noden die met eenzaamheid te maken hebben of voor wie het leven zo geheel anders geworden is, die misschien door moeite heen gaan waar ze maar moeilijk over kunnen spreken. Laat ze des te meer met u daarover spreken. En wilt u een toevlucht zijn in de benauwdheid. En zo, Heere, willen wij u ook bidden voor rouwdragenden. En dan denken wij in het bijzonder aan de familie Kiewiet. Onze oude broeder Kiewiet, onze oude zuster Kiewiet. Heere, gedenk hen beiden. Nu ze ook een bericht hebben ontvangen van een geliefde schoonzuster, dat zij overleden is en komende donderdag begraven wordt als u het leven verder geeft. En zo bidden wij u, Heere, wilt u uit genade uw troost schenken. En laat de gedachtenis van deze schoonzuster nog tot zegening mogen zijn. Heere, gedenk deze familie in uw barmhartigheid en ondersteun alle nabestaanden en sterk zo in uw goedheid. Heere, we willen u ook danken voor het werk dat plaatsvindt in de gemeente onder de vluchtelingen en dat ook de verschillende zusters van de gemeente daar werk voor mogen doen. En afgelopen vrijdag dat er 15 vrouwen aanwezig waren vanuit deze vluchtelingen. Heere, wij bidden u of u wilt werken met uw woord en met uw Heilige Geest. En geef dat de verkondiging van uw woord ook daar tot zegen mag zijn. Heere, laat het zaad van uw woord toch vallen in een weltoebereide akker. En wilt u maar zelf voor de groei zorgen. En dan zal dat onstuitbaar plaatsvinden. Heere, geef dat we toch zoals gemeente een licht mogen zijn, ook voor de vreemdeling die op ons eiland is komen wonen. Heere, zo willen wij u opdragen, onze broeder dominee Kiewiet. Heere, we zeggen u dank dat hij geopereerd mocht worden en dat hij versterkt mag zijn en dat het al beter met hem mag gaan. Dat er ook een gunstige uitslag was. Heere, het geeft hem ook vreugde en rust en dankbaarheid. En wil hem ook te zijner tijd weer kracht geven. Dat hij over niet al te lange tijd weer dat woord van u mag uitdragen. En laat hij dat mogen doen met des te meer vuur en liefde en toewijding. Heere, wilt u hem verder sparen en bewaren, gezondheid en kracht geven. Heere, we bidden u voor uw kerk wereldwijd. En wij vragen u, Heer, of u door de landen wilt heen gaan met uw Heilige Geest. En of u overal mensen harten wilt aanraken. Of u nog een heerlijke oogst wil geven voor uw Zoon. Dat het volk van uw Zoon uitgebreid mag worden. Wilt u, o Vader, uw Heilige Geest uitgieten. En wilt u wonderen doen door heel de wereld heen. Ook onder uw oude bondsvolk Israël. Heere, laat het gebed voor hen voortdurend vermenigvuldigd mogen worden. Wil hen toch tot bekering brengen. En wil zo een verhorend God zijn. Tot eer en lof van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 102, de versen 3 en 4. 102, versen 3 en 4. Vorige keer, geliefde gemeente, hebben wij de Heer Jezus gezien in zijn laatste prediking tot Israël. Zijn laatste openbare prediking. Hij richtte zich tot de wenende dochters van Jeruzalem. En daarmee bedoelde hij het hele Joodse volk. En die vrouwen weenden over hem. De Heer Jezus zei, ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Want de dagen zullen komen, wanneer ze zullen uitroepen tot de bergen en tot de heuvelen bedekt ons. En dat ze zullen zeggen, gezegende borsten die niet gezoogd hebben. Want er komt een oordeel om wat er nu met mij gebeurt. Komt er een oordeel over u? En de Heere Jezus zag het voor zich al. Dat er geen steen op de ander gelaten zou worden. Omdat Israël haar Messias uitwerpt, komt er straf. De toren van God zal over Israël komen. Toen bad de Heere Jezus niet, Vader vergeef het hun. Maar toen verkondigde hij het oordeel van God en riep hen nog eenmaal op tot bekering, opdat ze verlost zouden worden van de toekomende toren. Daarom zei hij, ween niet over mij, maar ween over uzelf. Besef wat er met u gaat gebeuren. En word behouden. Dat laatste zei de Heer Jezus niet. Maar dat was wel de bedoeling. Want ook een oordeelsaanzegging is een impliciete oproep tot bekering. Nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. En ze bekeerden zich en God deed het niet. En zo heeft de Heer Jezus ook hier het oordeel aangezegd. Met de bedoeling dat ze zich zouden bekeren. En na deze laatste openbare prediking is de stoet verder gegaan. En ze zijn gekomen op die plaats, hoofdschedelplaats. En daar is dat verschrikkelijke gebeurd. Daar hebben zij de Heer Jezus gekruisigd. Het zijn maar enkele woorden. Zo in het voorbijgaan werd het gezegd. Zij kruisigden hem al daar. En dan gaat de evangelist verder. Maar wat een verschrikking. Die woorden. Wat dat voor Heer Jezus betekent heeft. Zij kruisigden hem al daar. Die handen die altijd klaar stonden om een ander te helpen in een nood. Die handen waarmee hij melaatsen aanraakte. Wat verboden was volgens de Joodse wet. En waarom deed de Heer Jezus het dan? Omdat hij hun melaatsheid als het ware overbracht op zichzelf. En daar gaat hij nu voor betalen. En uit die handen gaf hij brood en vis. En uit die handen heeft hij gezegend. Die stonden altijd klaar voor anderen. En deze handen worden nu doorboord. Met gruwelijke Romeinse spijkers. En hetzelfde gebeurt ook met zijn voeten. En de kruispaal wordt omhoog gehezen. En ze hebben hem daar gekruisigd tussen twee moordenaars. En daarmee is het schriftwoord van Jesaja vervuld, wat vertolkt wordt door Marcus. Hij is met de misdadigers gerekend. En dan spreekt de Heer Jezus opnieuw. En dan is het geen oordeelsprediking. Maar hier zegt de Heere Jezus iets anders. Hier spreekt de Heere Jezus, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Christus bidt vanaf het kruis. Waarom hij bidt. Voor wie hij bidt, waartoe Hij bidt. Christus bidt vanaf het kruis. Waarom hij bidt. Voor wie hij bidt. Waartoe hij bidt. Wanneer wij de Heere Jezus volgen op zijn lijdensweg, dan zien wij dat de Heere Jezus steeds meer geïsoleerd wordt. Hij komt helemaal alleen te staan. Zijn discipelen zijn al lang bij hem weggelopen. Toen was de Heere Jezus alleen tussen die joelende Joden en die slappe Pilatus. Allen zijn tegen hem. Niemand is voor hem. En onderweg waren er dus die wenende dochters van Jeruzalem. En toen leek het alsof zij tenminste nog voor hem waren. Dat zij nog medelijden met hem toonden, maar zij begrepen niet wat er aan de hand was. En zij verergerden zijn lijden. De Heer Jezus is alleen. Maar het wordt nog dieper. In zijn kruiswoorden, als u die op een rij zet, dan kunt u zien hoe de Heer Jezus in zijn kruiswoorden zich al meer isoleert. Hij moet geïsoleerd worden. Hij moet alleen verder gaan. Hier kan geen mens zijn en overleven. Hij alleen kan de schuld van zijn volk dragen. En daarom moet hij uiteindelijk helemaal alleen zijn in de buitenste duisternis. In het eerste kruiswoord heeft de Heer Jezus het over hen die hem aan het kruisigen zijn. De Joden, de Romeinen. We zouden kunnen zeggen, dan richt de Heere Jezus zich tot de mensen. De mens in het algemeen. Vervolgens het tweede kruiswoord. Hier spreekt de Heere Jezus een moordenaar toe. Heden zult ge met mij zijn in het paradijs. En dan is het als ware de Heer Jezus spreekt tot zijn kind, tot zijn kerk. U zult met mij zijn. Was het eerst de mensheid, nu is de kerk. En daarna tot zijn familie. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Dan spreekt de Heer Jezus zijn familie aan. Zijn moeder en de discipel die hij lief had. En dan in het vierde kruiswoord, dan is hij alleen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De Heer Jezus is totaal geïsoleerd. En in die eenzaamheid heeft hij geleden 3 uren lang in de buitenste duisternis. En aan het einde daarvan riep hij uit, mij dorst. En zo krijgt hij nog kracht om zo nog 1 keer uit te roepen. Het is volbracht. En dan tenslotte mag hij zijn geest toevertrouwen aan zijn Vader. Zo is de Heer Jezus in het isolement gekomen. Hij moet alleen zijn. Onder deze catastrofale vloek. Onder het oordeel van God. Alleen. Hij wil ook alleen zijn. Want hij wil zijn ziel stellen tot een rantsoen voor velen. Er zijn ook anderen in de Bijbel die ook alleen kwamen te staan. En zij wilden niet alleen staan. Ze hebben ook geklaagd. Dat ze er alleen voor stonden. Zoals Elia. Hij dacht dat hij de enige overgeblevene was. En toen klaagde Elia vanuit zijn isolement. Ik ben de laatste overgebleven en ze willen mij ook nog doden. En zo heeft de man Mozes het ook zo zwaar gevonden om er alleen voor te staan. Om de last van dit volk te dragen. Heere, ik kan het niet meer aan. Het is mij te veel. Neem mijn leven van mij, heb ik dit volk gegenereerd? En zo klaagde Mozes dat hij er alleen voor stond. En hier zien we de Heere Jezus. Maar hij heeft niet geklaagd. Hij heeft niet geroepen om verlossing uit zijn isolement. Hij weet dat het zo moet zijn. Hij heeft erom gebeden. Want hiertoe is hij gekomen in deze wereld. Wat zal ik bidden, Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Het moet zo zijn. En als we nog even kijken naar Elia. Hij wist dat hij opgenomen zou worden in de hemel. En naar Mozes, toen hij de berg Nebo beklom, hij wist dat hij zou sterven en bij de Heere zou zijn. Maar hier weet de Heere Jezus in zijn isolement dat God hem zal verstoten. Niet bij Elia, niet bij Mozes, maar wel bij de Heere Jezus. God zal hem verstoten. Hij zal alleen zijn en hij zal weggeworpen worden in de buitenste duisternis. En toch wil de Heere Jezus dat het zo gebeurt. Hij bidt om zijn isolement. En eens verschenen Mozes en Elia op de berg der verheerlijking om met de Heere Jezus te spreken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem moest volbrengen. Zij spraken over zijn sterven, maar hier keert de Heere Jezus de rollen om. Hier moet hij gaan waar Elia en Mozes nooit konden gaan, waar zij nooit geweest zijn. En nu moet, en nu kan de Heere Jezus alleen spreken. Nu kunnen Mozes en Elia niet meer spreken over de uitgang die de Heere Jezus te Jeruzalem moet volbrengen. Hier doet de Heere Jezus dat alleen. Hij gaat alleen verder. Hij moet de straf dragen voor zijn volk. Alleen, zoals geen mens. En dan wanneer hij in zijn isolement daar gehangen is aan het kruis, op die verschrikkelijke plaats Golgotha, waar alleen maar huivering en angst alle menselijke stemmen doet verstommen en waar alleen maar kreten te horen zouden zijn van pijn en van verwensing, daar horen we nu een stem zoals nog nooit daar geklonken is. Een stem die ook daar nooit meer zo gehoord zou worden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Met deze woorden bidt de Heere Jezus om zijn eigen isolement. Want God de Vader had die beulen onmiddellijk kunnen doden. Maar de toren van God wordt tegengehouden door het gebed van zijn Zoon. De bliksemschichten en het vuur uit de hemel moet achterwege blijven. Hier bidt de Heere Jezus dat hij hier alleen verder mag en moet. En dat de toren van God over deze beulen ingehouden moet worden. Hij bad om zijn straf te kunnen ondergaan. Hij bad om zijn isolement. En nu verdienden wij voor eeuwig verlaten te zijn van God, omdat wij gezondigd hebben. Wij verdienden eeuwig alleen gelaten te worden. Maar Christus wilde helemaal alleen zijn. De meest eenzame mens. Hij wilde lijden en sterven. Hij wilde de straf van zijn volk dragen. Weet u het nog uit uw leven? Dat u liever ook alleen gelaten wilde worden? Niet door de mensen, nee. Niet door je vrienden, nee. Maar dat je alleen gelaten wilde worden door God. Dat je zijn roepstem liever niet wilde horen. En wij gingen allemaal onze eigen weg. Wij wilden hem niet. We wilden niet dat hij in ons leven ons kwam roepen. We wilden alleen gelaten worden. We wilden dat God ons met rust zou laten, omdat de mens van nature niets met God te maken wil hebben. En daarom hadden u en ik eeuwig alleen moeten zijn. Maar hier is Christus en hij bad om alleen gelaten te worden, om de plaats in te nemen van zondaren. Die geen boodschap hadden aan God. En daarom wilde Christus alleen zijn. Om de vloek en de straf die op zijn volk rustte, die te dragen. Om hen te redden van de eeuwige verlorenheid. Wat een wonder. U wilde niet naar hem luisteren. Maar hij werd u te sterk. En nu lijdt en sterft hij in de eenzaamheid om u te kunnen redden van de eeuwige verlorenheid. En voor wie bidt de Heere Jezus hier dan? Wie mogen nou in de zegen delen die hij van zijn Vader vraagt? Zijn dat nou die Romeinse soldaten die bezig zijn de spijkers door de handen en de voeten van de Heere Jezus te slaan? Bidt de Heere Jezus misschien voor de Joden die staan te joelen? Of bidt de Heere Jezus voor hen beiden, die Romeinen en die Joden? Of moeten we deze woorden zo opvatten dat de Heere Jezus hier alleen maar bidt voor zijn uitverkorenen? Want de Heere Jezus bidt toch niet voor de wereld? Dat zegt hij zelf, ik bid niet voor de wereld. Maar ik bid voor hen die aan mij gegeven zijn. De Heere bidt voor zijn volk. Bidt de Heere Jezus dan hier misschien alleen voor de uitverkorenen, over wie straks de geest van God uitgestort zou worden op het Pinksterfeest, en dat er ook uit de priesters een grote schare tot bekering zouden komen? En zo gaan mensen redeneren met dit kruiswoord. En zeggen, hier heeft de Heere Jezus gebeden voor hen die nog tot bekering zullen komen. Is dat de bedoeling van dit kruiswoord? En er worden gefantaseerd, dan zullen waarschijnlijk die Romeinse soldaten tot bekering gekomen zijn. Want de Heer Jezus bidt voor hen, hij bidt alleen voor zijn volk. Dus hoorden zij bij zijn volk. Ja, misschien is het wel zo, maar dat weten wij niet. Wij mogen dat hopen. Dat die Romeinse soldaten later tot bekering gekomen zijn. En dat het doorgewerkt heeft bij die Romeinse hoofdman. Die het gaat zeggen, waarlijk deze was de Zoon van God. We hopen dat het bij hen doorwerkt, maar dat weten wij niet. Dat staat niet in de schrift. Hoe moeten we dan deze woorden opvatten? Voor wie bidt de Heere Jezus hier? Nou, heel eenvoudig. Hij bidt voor die soldaten die hem kruisigen. Ze zijn werktuigen van de overheid. In feite bidt de Heere Jezus hier voor wie hem kruisigen, want hij zegt, Vader, vergeef het hun. Ze zijn bezig mij te kruisigen. Vader, vergeef het hun. Is dan nu opeens de prediking van de Heere Jezus anders geworden? Zojuist heeft de Heere Jezus het oordeel aangezegd over die vrouwen van Jeruzalem. Hij heeft hen de vreselijke straffen van God verkondigd. En het volgende woord dat wij van de Heer Jezus horen is: Vader, vergeef het hen. Dat lijkt toch heel anders te zijn. Heeft hij juist de zware donderslagen laten horen van het oordeel van God? En gaat dan nu de Heer Jezus een woord spreken van verzoening en van liefde en van behoud? Heeft hij eerst de bazuin van het oordeel laten klinken en gaat hij nu spelen op een zachte harp? Eerst een woord van vergelding, een woord van wraak en nu opeens een woord van genade? Past dat wel bij elkaar? Zijn dat geen tegenstrijdige woorden? Eerst het oordeel aanzeggen en dan bidden om vergeving. Weet u wat heel belangrijk hier is? Wat wordt er bedoeld met dat woord vergeven? Want dat woord vanuit het Grieks kan verschillende zaken betekenen. En als we daarop letten, dan komen we erachter wat de Heer Jezus hier bedoeld heeft. Het woord in het Grieks dat hier gebruikt wordt, kan betekenen wegzenden. Kan betekenen laten weggaan. Zo heeft de Heer Jezus ook ditzelfde woord gebruikt toen hij zijn geest beval aan zijn vader. Laat mijn geest nu tot u komen. Laat hem weggaan tot u. Aan het kruis heeft de Heer Jezus ook geroepen met een grote stem. En er staat datzelfde woord. Met een groot geluid laat de Heer Jezus zijn stem uitgaan. Staat hetzelfde woord, uitgaan, voorbijgaan. Kan ook betekenen toelaten, verlaten, achterlaten, voorbijgaan. Het wordt ook gebruikt voor het voorbijgaan van het kwaad en ook voor vergeving van zonden. En wanneer de Heer Jezus hier nu bidt, dat zijn vader deze zonde zal vergeven, dan hebben wij te denken aan het voorbijgaan. Dat de vader deze zonde zal voorbijgaan, zal loslaten. Dan betekent het niet een aanklacht. Dan betekenen deze woorden dat het een aanklacht en een proces nog uitgesteld zal worden. Uitgesteld worden. Het is het oordeel en de straf loslaten, voorbijgaan, voorlopig voorbijgaan. Vergeving wil hier zeggen, het vonnis uitstellen. Nu niet uitvoeren, uitstellen. Het gaat hier niet om de kwijtschelding van de zonde. Want later is Israël gestraft om die zonde. Het betekent hier voorbijgaan. De toren van God vanuit de hemel vanwege het kruisigen van zijn zoon wordt nu uitgesteld. Wordt niet onmiddellijk uitgevoerd. Dat betekende. Uitstellen. Voorbijgaan. Iemand die een misdaad begaan heeft, kan onmiddellijk voor de rechter komen, maar hem kan ook uitstel gegeven worden. Uitstel van een rechtsproces. En intussen tijd is het mogelijk dat er omstandigheden gevonden worden, waardoor die misdadiger helemaal vrijgesproken kan worden van straf. Of het kan ook zijn dat hij na verloop van tijd alsnog terecht moet staan. En wat de Heer Jezus hier bedoelt is een voorlopig stopzetten van de rechtsvervolging. Hij spreekt hier niet over de rechtvaardigmaking van deze zondaren. Hij spreekt hierover dat de straf van God, die onmiddellijk had moeten losbranden tegen deze soldaten, deze Joden, ja tegen de hele mensheid, dat die straf uitgesteld wordt. Dat God voorbij zal zien, voorbij zal gaan wat ze nu aan het doen zijn. De Heer Jezus bidt dat God de Vader geen werk zal maken van het feit dat ze bezig zijn zijn zoon te kruisigen. Naar het recht moest God onmiddellijk ingrijpen. Maar God wilde dat niet. En daarom moest de Heer Jezus ook zo bidden. Vader, vergeef het hen. Wil voorbij gaan. De zoon moest het bidden. En zo kon God ook zijn toren inhouden. En dat wilde God doen. Hier zien we hoe de Heer Jezus gekomen is, niet om te veroordelen, niet om te verdoemen, maar om te behouden. Hij wil dat deze mensen tijd krijgen zich te bekeren. Wanneer God nu zou doen met de mensen wat zij verdienen, dan moest de verschrikkelijke toren van God losbarsten, waarbij de ramp van de zondvloed nog maar kinderspel geweest zou zijn. Ze zijn bezig zijn zoon te kruisigen. En hier zien we het wonder, dat hij die nu de vloek draagt, gaat kloppen aan de deur van God. Ik bid u, Vader, dat gij het oordeel zult uitstellen. Laat uw toren mogen wegblijven. En ga nu voorbij aan wat ze mij aan het doen zijn. Ik vraag om ruimte, om tijd, dat zij zich kunnen bekeren. En dan geeft de Heer nog een reden voor het gebed. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Het feit dat ze niet weten wat ze doen, dat is geen reden om hen te rechtvaardigen. Het feit dat ze niet weten wat ze doen, dat is geen reden om hem maar te vergeven en te behouden. Dat betekent hooguit dat het oordeel nog uitgesteld kan worden. Zodat ze straks wel zullen beseffen wat ze gedaan hebben. Het oordeel wordt niet geannuleerd, maar wordt uitgesteld. Hier bidt de Heer Jezus om genadetijd. Dat het wraakgericht nog niet zal komen. Er moet tijd zijn dat deze mensen en heel de mensheid gelegenheid hebben om zich tot God te bekeren. En dat God dan alsnog hen zal kunnen rechtvaardigen. Het kan ook zijn dat deze mensen, ondanks de genadetijd, zich zullen verharden in de zonde. En dat daarmee het oordeel van God zwaarder zal worden. Er zijn ook mensen die de schrift kritisch bezien. Dat is heel verkeerd. Wij mogen met eerbied de schrift bevragen. En door het te bevragen en over na te denken, dan worden verbanden nu duidelijk. Maar we mogen nooit kritisch omgaan met het heilig woord van God. Maar er zijn mensen die zeggen dat dit woord van de Heer Jezus in tegenstelling staat met de wraakpsalmen. En dan zeggen ze die wraakpsalmen waarin geroepen wordt om Gods oordelen over de vijanden, dat die horen bij het Oude Testament. En dat zou dan in tegenstelling zijn met het Nieuwe Testament. Nou, dan hebben die mensen nooit goed geluisterd. Ook al zijn ze nog zulke hooggeleerde theologen. Dan hebben ze niet goed gelezen. Want ook in het Nieuwe Testament wordt om wraak geroepen. Tot de eer van God, niet persoonlijke wraak, maar dat Gods naam verheerlijkt zal worden. In Openbaring 6, daar wordt nog in de hemel geroepen, door hen die gedood zijn om het getuigenis van de Heere Jezus. En ze roepen daar in de hemel, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. Het Nieuwe Testament spreekt duidelijk over het eindoordeel dat komen zal en over de toren van God. Maar tussen het roepen om de wraak van God over de goddeloosheid van mensen en het feitelijke oordeel wat komen zal, daar staat dit eerste kruiswoord. Uitstel. Genadetijd. Christus heeft tijd nodig om zijn bloed toe te passen in harten van zondaren. En zo houdt hij het oordeel van God tegen, opdat mensen behouden kunnen worden. En als we hierover nadenken, dan zien we dat dit eerste kruiswoord heel diepgaand is. Dat dit eerste kruiswoord in feite door de Zoon van God al gesproken is. Al in het paradijs, in de morgen van de menselijke geschiedenis, toen het paradijs gebroken werd, toen de mens viel, toen hadden ze allemaal moeten sterven, maar het oordeel werd uitgesteld. Toen heeft de Zoon van God het al, als het ware, gezegd, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet waar ze in terechtkomen. Ze weten niet waar ze mee bezig zijn, Adam en Eva. En hier op Golgotha, op het middaguur van de menselijke geschiedenis, en zij kruisigden de Zoon van God, en nu bidt hij opnieuw dat het oordeel van God uitgesteld mag worden. En dan uiteindelijk heeft dit kruiswoord ook betrekking op de laatste dag van deze wereld, het eindoordeel dat komen zal. Want dan zal dat gebed niet meer uitgesproken worden. De Heer Jezus grijpt hier terug naar de allereerste dag, na de val van de mens. Vergeef het hun. Maar zo bidt de Heer Jezus het opnieuw. Laat uw toren niet komen. Laat de mensen niet sterven. Maar laat mijn kerk tot bloei mogen komen. Daartoe bidt de Heer Jezus. Hij bidt in feite hier dat zondaren tot bekering zullen komen, dat er genadetijd mag zijn, dat de Pinkstergeest uitgestort zal worden en dat zijn kerk voortgeplant mag worden. Hij bidt hier voor heel de mensheid, dat zijn kerk geplant mag worden door alle volken en stammen en talen heen, dat zijn kerk uitgebreid mag worden over heel de aarde. En dat het werk van de zending gezegend zou worden. En dat het werk van de reformatoren weer tot rijke zegen zou zijn. Jezus bidt hier om de voortgang van Gods werk hier op aarde. En daarom weerhoudt uw toren. En daarom geldt het hier niet alleen voor deze soldaten en voor de Joden. Daar geldt het ook voor. Maar het geldt voor heel de mensheid. Hij bidt voor ons dat het oordeel uitgesteld wordt. Want straks komt de avond van de wereldgeschiedenis. En dan bidt de Heere Jezus niet meer, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat zij doen. Want dan zullen de mensen wel weten wat ze gedaan hebben. Want dit evangelie moet verkondigd worden aan alle volken en landen en talen. En wanneer het evangelie overal geweest is, dan zal het eindoordeel komen. De Heer Jezus heeft hier de dag des Heren op het oog. De dag van het oordeel. En laat die dag nu niet komen, o mijn Vader. De oordeelsdag. De profeten uit het Oude Testament hebben gewaarschuwd voor de dag van het oordeel. Ze zagen het al voor zich. Ze hebben de mensen ervoor gewaarschuwd. In feite staat heel de wereldgeschiedenis onder de schaduw van die laatste dag. De dag van het oordeel. De dag des Heren die komen zal. De Yom Yahweh, de dag van de Heere, dat komt straks. Dan zien de mensen dat niet. En dan denken wij er misschien niet elke dag aan. Maar heel de wereldgeschiedenis staat onder de schaduw van die dag. En die dag, daar heeft de Heer het oog op gericht nu. Dat die dag nu, wanneer hij moet lijden op de middag van de wereldgeschiedenis, dat die dag nu niet zal komen. Want mijn kerk moet behouden worden. Inderdaad, sommigen zullen doorgaan met hun boosheid en opstand. Anderen zullen het kwaad zien en ze zullen komen met smeking en met geween en ze worden tot bekering gebracht. Maar die dag van het oordeel komt steeds dichterbij, gemeente. Die grote en die vreselijke dag des Heren. Nu spot de mensheid met God. Nu spot de mensheid met de Heer Jezus Christus. En al zijn geboden worden met voeten vertreden. En wie vreest er nog voor het oordeel van God? Ze lachen erom. Maar dat oordeel komt. Want dat gebed van de Heere Jezus geldt ook nu nog. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Maar dat gebed wordt elke dag een beetje zwakker, totdat het uiteindelijk zal verstommen. En dan zal het einde er zijn. En dan zal het ook niet meer gelden, ze weten niet wat ze doen. Nee, ze weten het wel. De naam van Jezus wordt als een vloekwoord gebruikt. Ze weten het wel. Mensen weten van het kruis van Christus. Er wordt verkondigd door heel de wereld heen dat er vergeving is door dit kruis. De weg wordt overal bekendgemaakt. Het wordt verkondigd door heel de wereld heen. Door radio-uitzendingen komt het evangelie in zogenaamde gesloten gebieden. Mensen luisteren ernaar. Ze reageren er ook op. De weg wordt bekendgemaakt. Maar velen, ook al weten ze het, ze wandelen er niet op. Ze denken, waar blijft zijn wederkomst? Waar blijft de dag van zijn toren? We deden zonde en er gebeurt niks. Er komt geen straf. We vervloeken God en er komt geen straf. We schenden al zijn geboden. Er komt toch geen straf? Prediker 8 vers 11. Omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiet. Daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Laten we nog meer kwaad doen. Er komt toch geen straf. En zo laat de wereld, de Heere laat de wereld nog doorgaan. Ook al worden ze net als in de dagen van de vloed. En worden ze net als in de dagen van Sodom en Gomorra. Bij al de toenemende goddeloosheid weten de mensen wel wat ze doen, al beseffen ze dat niet. Wie beseft het wel? Eeuwigheid en straf. Maar ze weten wel van Christus. En dan zal het eindoordeel losbreken. En dan zal de bijzin die de Heer Jezus hier gebruikt heeft vergaan. Dan weten zij dat zij de toren van het lam verdienen. Nu weet de mensheid wat zij doen. Ze willen niet dat deze koning over ons is. Ze willen niet luisteren naar zijn geboden. Ze willen een vrije seksuele moraal. Ze willen hun kinderen doden. Ze willen doen wat ze willen. Maar hier aan het kruis bidt de Heer Jezus nog om tijd, genadetijd, voor bekering, voor arme zondaren. En hij ging in het oordeel. Hij heeft geleden. Hij wilde staan, alleen staan, in het oordeel van die laatste dag. Toen werd het voor hem dat oordeel, dat verschrikkelijk oordeel waar hij zo bang en benauwd voor was, want hij wist dat het verschrikkelijk is om te vallen in de handen van de levende God met een leven vol zonde, om aan de toren van God blootgesteld te worden. Dat werd voor de Heer Jezus in volheid de dag des Heren. En hij is toen ook ondergegaan in dat oordeel, opdat zondaren behouden konden worden. En daar heeft de Heer Jezus voor gebeden. Gebeden. En daarmee heeft de Heer Jezus zich volkomen overgegeven aan de wil van zijn Vader. Want daartoe was hij gezonden in deze wereld, om de straf te dragen. Hier zien we hoe gewillig de Heer Jezus was. Want bidden is je conformeren aan de wil van God. En hier heeft de Heer Jezus zich volkomen geconformeerd aan de wil van zijn Vader, die zijn Zoon gezonden heeft en gegeven heeft, opdat hij zou sterven in de plaats van arme zondaren. Nu begeert de Heer Jezus volkomen dat Gods wil gedaan wordt. Daarom, Vader, vergeef het hun. Straf mij. En laat voor mij nu de dag des Heren aanbreken. Dat ik gestraft word in het oordeel. Maar vergeef het hun, stel het voor hen uit. Want ze weten niet wat zij doen. En daarom, gemeente, is dit gebed van de Heer Jezus, dat voelt u wel, is van een totaal andere orde dan wanneer Paulus bijvoorbeeld bidt: ze hebben mij allen verlaten, het worden hen niet toegerekend. Dan vergeeft Paulus hen. En wanneer Stefanus bidt dat de Heer Jezus hen deze zonde niet zou toerekenen wanneer hij gestenigd wordt, dan bidt hij voor zijn vijanden. En dat deden ze uit liefde, omdat de liefde van de Heer Jezus in hun hart is. Omdat de Heer Jezus hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad. Dan worden ze gunnend, zelfs tegen hun vervolgers. Maar het gebed van de Heer Jezus is oneindig dieper en hoger. Hij bidt om het behoud, om genadetijd voor arme zondaren. En daarom geldt dit gebed, gemeente, ook voor u en voor mij. Het is uiteindelijk een heel persoonlijk gebed. Hier bad de Heer Jezus ook voor jou, voor mij, voor u. dat er nog genadetijd voor ons zou zijn. Dat de toren van God uitgesteld zou worden, niet afgesteld, niet geannuleerd, maar wel uitgesteld. Hier bad de Heere om genadetijd. En daarom zijn deze woorden een oproep. Dat we ons zouden bekeren. Dat we op onze knieën neervallen en belijden: het zijn mijn zonden waarom u moest lijden. Wat denkt u van de Heere Jezus Christus? Wat denkt u van hem? Wie is hij voor u? Hoe leeft u? Hoe leef jij? De mensheid zegt: pluk de dag en geniet van het leven. En al weten ze van de Heere Jezus, ze hebben zijn naam wel gehoord en ze weten iets daarvan, maar ze wijzen hem af. Uiteindelijk weten ze niet precies wat ze doen. En dat weet jij ook niet, wanneer jij je nog steeds verzet tegen de Heere. En wanneer u nog de Heere op een afstand wil houden van uw eigen hart en leven. En wilt u niet dat hij binnendringt in uw leven. U weet niet wat u aan het doen bent. Wanneer u weigert te buigen voor hem, dan weet u niet wat u doet. U berooft uzelf van ware vreugde, van vrede en overvloed. En u laat schuld op schuld op u. U weet niet wat u doet wanneer u straks alleen moet staan in de brandende toren van God. Want straks komt het oordeel. De tekenen zijn er allemaal. De wereldgeschiedenis gaat niet zomaar door. Er is nu nog tijd tot bekering. Elke dag herhaalt de Heer Jezus als het ware dit gebed: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar zoals ik zei, het gebed wordt zwakker. Wordt minder hard, minder luid geroepen. En straks zwijgt de Heer Jezus en dan komt het einde. Morgen is zijn gebed nog zwakker dan vandaag. De tijd van deze wereldgeschiedenis loopt op zijn einde. De schaduw komt al dichterbij. Hij komt om de wereld te richten in gerechtigheid. Nog nooit is het evangelie zo verkondigd als in de afgelopen eeuw. Nog nooit zoveel zendelingen uitgezonden. Nog nooit zoveel bijbelvertaalprojecten zijn er geweest. Nog nooit zijn er zoveel christenen vermoord en gedood om het getuigenis van de Heere Jezus. Het evangelie is verkondigd in alle landen. Het volk Israël, een levend teken, 2000 jaar verstrooid, is weer terug in Jeruzalem. En Jeruzalem wordt niet langer vertreden door de heidenen. Het is de hoofdstad van Israël. De Heere Jezus komt terug. En nu is ons het woord waarin hij ons toeroept: zie dan nu op mij. Nu is er nog behoud. Zie op mij en leef. Amen. Wij zingen Psalm 31, vers 15. Thank you. laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, u hebt uw barmhartigheid heerlijk laten schitteren in dit eerste kruiswoord, dat het oordeel niet onmiddellijk zou komen, wat wel recht geweest zou zijn. Maar u hebt gebeden, Heere Jezus, om uitstel van de straf. U hebt gebeden om genadetijd, dat uw Vader dit verschrikkelijk gebeuren zou voorbijgaan. En daarmee hebt u zichzelf volkomen vereenzelvigd met de wens van uw Vader. O Heere Jezus, wij danken u voor uw gebed. En wij bidden u om vergeving dat wij zo slordig kunnen leven. Dat wij kunnen leven alsof we hier altijd zullen blijven. Al weten we dat we dat niet zullen doen. Maar Heere, we kunnen leven zonder te denken aan de dag des Heren. En dat we alleen maar denken aan deze wereld. En dat we u buiten ons leven laten staan. Dat we met al onze rechtzinnigheid en met onze kerkelijke meelevendheid u nog op een hele nette en op een hele goddeloze manier buiten ons leven kunnen laten staan. O Heere, als dat zo is, wilt u ons daaraan ontdekken, opdat wij verbroken zullen worden en dat wij in deze genadetijd het leven bij u zullen zoeken en vinden. Want zelfs aan het kruis was er een moordenaar die tot u riep. En u hebt hem meegenomen naar het paradijs, omdat u gaarne vergeeft. En hoe groot is het goed dat u zult geven hen wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe heerlijk is dat goed wat u zult geven, ver boven al onze wensen uit. Heere, toon het ons, hoe kostbaar de genadetijd is, hoe kostbaar uw voorbeden was aan het kruis. En laten we de genadetijd gebruiken, dat we onszelf mogen verloochenen en dagelijks ons kruis op ons mogen nemen en achter u aan mogen gaan, ook in de strijd, maar met u doorgaan tot eeuwig behoud. Heere, zegent u de bediening van uw woord. Verlicht ons verstand om u te kennen. En zegen ons in deze week om Jezus wil. Breng ons samen aanstaande woensdag op de biddag. En schenk ook dan uw nabijheid en zegen uit genade. Amen. Zingen we Psalm 86, het 8e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.